Ik mag u vanavond weer meenemen naar Matteüs hoofdstuk 12. Matteüs 12, waar we ons vorige keer hebben bezighouden met het gedeelte waarboven staat Jezus en de Sabbat. En vervolgens met het gedeelte waarboven staat de man met de dorre hand, de genezing namelijk van deze man in de synagoge, wiens rechterhand genezen werd. Dat het de rechterhand was, staat hier niet bij, maar elders wel. Lucas of in Mark, Lucas geloof ik. Er staat het erbij, het gaat om, inderdaad om de rechterhand, zodat de betekenis van de geschiedenis mij duidelijk genoeg lijkt. Waar het om gaat is namelijk het thema wat we in al deze hoofdstukken tegenkomen en wat ook tot het eind van de Matteüs-evangelie aan de orde blijft. Dat namelijk op een of andere wijze, om het met de woorden van de schrift zelf te zeggen, de zaligheid van dit volk, het Joodse volk, zou worden weggenomen en gegeven zou worden aan heidenen. In het algemeen zeg ik het dan zo, maar meer in het bijzonder hoe de zaligheid van de Jood, en dat is ook met opzet dat ik het zo zeg, want de Jood is de jat en de jat is de hand. Maar levend onder de wet is het de linkerhand, dat kan niet missen. Maar de rechterhand zou genezen worden, zodat we automatisch terechtkomen bij Efraïm. Zo steek ik het verhaal, als je het kort vertelt, in elkaar. Want waar het om gaat is inderdaad dat we in deze hoofdstukken weliswaar geconfronteerd worden met het koninkrijk, maar op een of andere wijze blijkt dat koninkrijk ergens anders terecht te komen dan wel het wordt verborgen. En beide gedachten zijn volstrekt bijbels. Ze komen in deze hoofdstukken ook uitgebreid aan de orde. Hoe het ook zij, de heer, er is hier sprake van twee geschiedenissen die plaatsvinden op de Sabbat, waarbij wij uiteraard dienen te bedenken dat de Sabbat niet maar een verbodsdag is, maar dat de Sabbat in de eerste plaats de uitbeelding is van het nieuwe verbond en daarmee van het beloofde Messiaanse Rijk. Want in de praktijk horen deze twee dingen samen. En als we het zo zien, en we zien deze dingen in ieder geval overdrachtelijk, dan zal duidelijk zijn dat juist op de Sabbat iemand genezen zal worden. En dat gebeurt, dit is ook niet de enige keer dat dat gebeurt uiteraard. Het gebeurt namelijk bij voorkeur op de Sabbat. En we hebben gezien dat de heer zelf al in verband met de discussie daaromtrent wees op de wet, waarin gezegd werd dat een schaap zo het in een gracht valt op de Sabbat, dan zou het wel degelijk, ook in overeenstemming met de wet, de Mosaïsche wet in ieder geval, zou het gered moeten worden. En de heer zegt dan, hoeveel meer gaat nu een mens een schaap te boven? Want de gedachte is natuurlijk toch dat er heel wat is wat de wet te boven gaat. En wat hoger is dan wet is uiteraard genade. En aan de andere kant, wat hoger is dan het oude verbond is uiteraard het nieuwe verbond. Dat kan niet missen, want dat is het verbond der genade. Mede is het hoger omdat het ook eerder werd aangekondigd, al in Genesis in het bijzonder dan aan Abraham. Als de heer dan zo op deze wijze naar Joodse normen, ik zeg met opzet Joodse en niet Mosaïsche normen, als de heer naar deze Joodse normen de wet overtreedt, staat er ogenblikkelijk in vers 14, en de fariseeën uitgegaan zijn, die hielden tezamen raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. Want hun wijze van denken houdt in dat als de Heer Jezus zo zijn gang kan gaan en het volk achter zich aan krijgt, dat dat dan in de praktijk betekent misschien niet het einde van dit volk, maar wel het einde van wat we dan maar noemen het judaïsme en daarmee van het Joodse volk in godsdienstige zin. Want daar komt het op neer. Waar de wet namelijk zijn werking verliest en waar de wet niet meer gehanteerd wordt, daar is daar wordt een einde gebracht aan de complete Joodse traditie uiteraard. Dat is ook wat enige jaren later ook waarschijnlijk ene Caiaphas beweert, die op een gegeven moment hoge priester was, op een merkwaardige wijze, maar daar gaat het nou niet over. Maar er staat in Johannes hoofdstuk 11, daar vergaderden de overpriesters en de fariseeën, dat wil zeggen de fariseeën, voor zover ze lid waren van het Sanhedrin, want dat betekent dat, hè? De overpriesters uit de fariseeën, en de overpriesters zijn de leden van de Joodse Hoge Raad. Ze vergaderden, vers 47 van Johannes 11, en zeiden, wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen. Indien we hem al zo laten, geworden staat er dan achter, maar goed, Laten moet voldoende zijn. Indien we hem al zo laten, zo zullen allen in hem geloven. Een overschatting overigens van het Joodse volk, maar daar gaat het nou even niet over. Hè? Maar ze zeggen, dan zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen bij de onze plaats en daarmee volk. Dat wil zeggen onze plaats en ons volk. De hele gedachte is natuurlijk dat waar de wet ophoudt te functioneren, omdat men komt tot geloof in de Heer Jezus en zich dus stelt onder het nieuwe verbond. Alleen dat zullen ze er niet bij gedacht hebben, dat het ging om het nieuwe verbond. Maar waar de wet ophoudt te functioneren, heeft de Joodse Hoge Raad natuurlijk geen enkele plaats meer binnen het Jodendom en in de geschiedenis. Want het Jodendom, het Judaïsme, bestaat dan domweg niet meer. En de Joodse Hoge Raad kan gewoon naar huis gestuurd worden. En dat is precies wat hier staat. Dan zullen de Romeinen komen, want het is een kwestie van politiek. Hè? Als de Sanhedrin nergens meer macht over heeft, dan sturen de Romeinen de Sanhedrin wel naar huis. Het feit dat de Sanhedrin gerust kon blijven zitten en macht uitoefende over het Jodendom, dat werd in de praktijk door de Romeinen gebruikt, uiteraard. Hè? Want er was er tenminste nog één instantie die op een of andere wijze leiding kon geven aan het Joodse volk, zodat de Romeinen zelf zich konden beperken tot het manipuleren van deze Joodse Hoge Raad. Zo werkt dat in de politiek nou eenmaal. En dus zeggen ze, ja kijk, als we geen macht meer hebben, dan zullen de Romeinen ons naar huis sturen, dan zijn we onze plaats kwijt. Onze positie interpreteer ik er dan, hoewel je natuurlijk ook kunt interpreteren onze plaats, namelijk onze stad. Maar dat ligt opgesloten in ons volk, wat er dan achter staat. Hè? Ze zullen wegnemen beide onze plaats en volk, dat wil zeggen onze plaats, onze positie en ook ons volk. Dat wil zeggen, dan was het niet langer het volk van het Sanhedrin. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? De Romeinen nemen niet de Joden weg of het Joodse volk als zodanig, maar ze nemen het volk dan weg van de macht van deze Joodse Hoge Raad. Het probleem met ambtenaren is, ik weet niet of ik het in het publiek mag zeggen, en ik weet bovendien niet of het verstandig is om het te zeggen als mag. Maar het probleem met ambtenaren is dat ze in de eerste plaats hun best doen om hun eigen positie in stand te houden, eigen bureautje te houden en dat soort dingen meer. En dat is niet alleen met ambtenaren zo, dat wil ik er wel achteraan zeggen. Dat gebeurt in het bedrijfsleven en op kantoren sowieso in het algemeen. Ik heb ook nog op kantoor gezeten, dus ik weet er alles van. Zuster, ja, ja. Maar zoiets dus, hè. Dus wat deze lui doen, is inderdaad in hun eigen positie beschermen. Het gaat hen niet om de Messias, het gaat hen om hun eigen positie. En waar dat zo blijft, valt te vrezen dat als de Messias komt, hij nooit enige kans zal krijgen. Om de dood eenvoudige reden dat als de Messias komt, hij de macht overneemt van het Sanhedrin. De Joodse Hoge Raad, of hoe dat maar heet, de opperrabijn, of hoe dat tegenwoordig maar genoemd mag worden. En dat is natuurlijk het probleem. En dat is een probleem niet alleen in het Jodendom uiteraard. Hè? De kerkenraad kan ook naar huis, denk ik altijd. En over de broederraad zullen we voor deze gelegenheid het zwijgen toe doen. Hè? Laat maar zitten. Maar dat is wel waar het op neerkomt. Deze redenering namelijk. En dan zegt Caiaphas, de voorzitter dus van het Sanhedrin, ook inderdaad, hij zegt, de redenering moet dus zijn dat het beter is dat één mens sterven voor het volk en niet het gehele volk verloren gaan. Hij bedoelde uiteraard dat hij dan het volk zou verliezen. Caiaphas zelf namelijk. Ik zou niet weten wat het anders kan betekenen. Nee, ik vraag me nou alleen af wat Caiaphas bedoelde. Hè? Voor zichzelf. Waarom hij die woorden zo koos. Hij zegt, het is ons nut. Het is ons nut. Dat van het Sanhedrin dus. Dat één mens sterven voor het volk in plaats van heel het volk. En het gehele volk niet verloren gaat, want zij beschouwen het volk als verloren, als zij het Sanhedrin namelijk niet meer de macht over dat volk kunnen uitoefenen. Dat is ongeveer het idee. Een gedachtegang die ook elders in de evangelie overigens naar voren komt. Hè. Dan worden ze geacht, wordt het volk zelf geacht het domme volk te zijn, wat niks weet hè, en de wet niet verstaat. En dankzij het Sanhedrin komt er dan nog iets van terecht, is dan de gedachte. Niettemin staat er natuurlijk achter in Johannes 11, want dat mag ik nou eigenlijk niet overslaan, dat deze woorden profetisch opgevat moeten worden. Want vanuit wat wij ervan weten, begrijpen wij natuurlijk dat één mens voor heel het volk zou sterven, opdat niet het gehele volk verloren zou gaan. Alleen de volgende vraag is, welk deel van het volk gaat dan niet verloren? En dan zijn er twee antwoorden. Het ene is, het gelovige deel gaat dan niet verloren. En het andere antwoord is, het Efraïmitische deel, want dat staat er namelijk achter. Dat is wat hier staat. En het andere weet ik uit het hoofd, u waarschijnlijk ook, het gelovige deel wordt behouden. Maar het andere antwoord staat er wel degelijk bij. Want er staat, vers 51, dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester deszelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk en niet alleen voor dat volk, dat kan alleen maar het Joodse zijn uiteraard, niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. En dat is dus een ander volk, het verstrooide deel van Israël, en dat kan alleen maar slaan op de 10 stammen van Israël. En niet op de verstrooide Joden, om de dood eenvoudige reden dat ditzelfde Sanhedrin wel degelijk ook macht oefende over de verstrooide Joden. Denkt u er maar aan dat ooit ene Saulus van Tarsus met brieven van een hoge priester, de voorzitter van dit Sanhedrin, op zak, onderweg was naar Damascus om daar de gelovige Joden mores te leren. Manieren bij te brengen betekent het letterlijk, maar laat me zitten. He, dat wil zeggen dat het Sanhedrin en deze hoge priester inderdaad macht uitoefenden, ook tot ver buiten de grenzen van Judea. Ook tot in Jeruzalem aan toe, leest u Handelingen 28. Of tot in Rome aan toe, leest u Handelingen 28 maar. Want die Joodse leidlieden in Rome zeggen, nou, wij hebben uit Jeruzalem geen bericht gekregen. Met andere woorden, zij erkenden deze Joodse hoge raad inderdaad als gezaghebbend, ook over de verstrooide Joden. En daarom staat er ook, hij zeide dat Jezus zou sterven voor het volk en niet alleen voor dat Joodse volk, maar omdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren, dat kan alleen maar slaan op het andere deel van het volk en dus op Efraïm, tot één zou vergaderen. En de term tot één vergaderen is natuurlijk er een die in een hoofdstuk eerder eigenlijk al aangereikt werd, in Johannes 10 namelijk, vanwege die schapen die één kudde en één herder zouden hebben. En dat was weer aangehaald natuurlijk uit het Oude Testament, in het bijzonder uit Ezechiël. Daar ga ik nog niet verder op in, want dan verdwaal ik. Maar voor alle duidelijkheid, de volgende versen van Johannes 11 zeggen, van die dag dan af beraadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. Dat is dus hetzelfde als wat wij lezen, net lazen in Matthäus 12. Maar hier staat erachter, Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk en dus openlijk of in het openbaar onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm en verkeerde al daar met zijn discipelen. En typologisch lijkt me dat duidelijk genoeg. Niet onder de Joden, maar onder Efraïm staat er zelfs letterlijk. Nou ja, een stad dan, of vooruit dan een stad, hè? Dus zo letterlijk was het ook niet, maar de namen zelf staan er duidelijk wel. Niet onder de Joden, niet openlijk, niet vrijelijk onder de Joden, dus verborgen. Maar hij wendde zich tot Efraïm. En dat het ook profetisch is natuurlijk, dat lijkt me een duidelijke zaak. Het is die gedachte die we ook terugvinden in Matthäus 12, daar ga ik dus weer naar terug. Want in die genezing van die rechterhand vinden we precies dezelfde gedachte. Het Joodse volk in de synagoge, de linkerhand en de linkerkant van de wet. De linkerjat of jot of jood, of hoe het maar heten mag. Maar de rechter zou worden genezen. Maar daar hadden ze uiteraard geen idee van. Maar het zal duidelijk zijn als de linker en rechterhand genezen zijn, dat gewoonlijk dan het meeste toch gedaan wordt met de rechterhand. Daar gaat het om. Zodat het werk gods na deze dagen van de eerste komst van Christus inderdaad zou worden opgedragen, niet aan de Joden aan de linkerhand, maar aan de inmiddels genezen rechterhand, aan Efraïm namelijk. Maar goed, ik denk dat u dat alles vaker gehoord hebt inmiddels, dus ik ga maar weer gewoon verder in Matthäus 12. Daar staat iets dergelijks hoor, want er staat in vers 14, ze hielden tezamen raad tegen hem. De raad, hè, dat is de rechtbank, hè, de hoge raad, het Sanhedrin, dat is raad houden. Dat is niet maar een bespreking zomaar, maar het is inderdaad officieel een bijeenkomst van een rechtsorgaan. Ze hielden tezamen raad tegen hem, hoe ze hem doden mochten, maar Jezus dat wetende vertrok vandaar. Nou, waar hij naartoe ging, weet u nu, want er stond in Johannes 11. Bij wijze van spreken, vertrok vandaar en dus naar Efraïm. En als u het wel ver gezocht vindt, dan zeg ik, nou, er staat hier in het volgende vers, En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar zouden maken, zodat alles bij elkaar er toch bijna hetzelfde staat als in Johannes 11. Namelijk, hij wandelde niet vrijelijk onder de Joden. Komt overeen met, hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden. Er zou het een en ander verborgen blijven namelijk. En hij ging inderdaad naar een andere plaats, waar hij velen genas. Sterker nog, hij genas ze allen, staat er. Zodat het ook typologisch klopt, het gaat om een heel volk wat genezen wordt. Een volk als volk. En dus inderdaad, Efraïm. En dan, kijk of het klopt, want er staat bij, hij gebood hun scherpelijk, let op scherpelijk, hè. Het is niet zomaar een uitspraak. Het is bovendien een uitspraak die vele malen herhaald wordt en die we hier in Matthäus ook al zijn tegengekomen. En nog zullen tegenkomen in volgende hoofdstukken. De uitspraak namelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden, dat zij over hem moesten zwijgen enzovoorts. We zijn het ook tegengekomen bij die lammen van het land der Gerazenen of wat was het? Gergezenen heet het hier voor de gelegenheid. Ik ben er inmiddels geweest, wat er van over is van de stad. Maar laat me zitten, ik probeer het weer te vergeten. Dus terug naar Matthäus 12, waar dan staat, hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden. Kijk, daar gaan we weer, hè. Men zegt, Matthäus spreekt over het koninkrijk. En het is natuurlijk correct, maar wat zegt het dan over het koninkrijk? Dat het verborgen zou worden. Dat is waar het om gaat, hè. Dus te zeggen dat Matthäus spreekt over de Heer Jezus als de koning is niet onjuist, maar het is een overstatement. Waar het om gaat is dat hij wel de koning is, maar dat zijn koninkrijk in ieder geval verborgen zou worden en bovendien ergens anders terecht zou komen en wat de Joden betreft zelfs verborgen zou blijven. Zodat, zoals ik naar aanleiding van het eerste hoofdstuk al gezegd heb, de nadruk automatisch komt te liggen op zijn priesterschap. Maar goed. Maar hier staat dan, hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, en dat treedt automatisch het bekende gegeven in werking, hè. Elke keer als in het Nieuwe Testament staat dat iets gebeurt opdat vervuld zou worden, gaat het in ieder geval over onze tegenwoordige bedeling. Heel bewust. Dat is logisch ook natuurlijk, omdat als het echt gewoon letterlijke voor de hand liggende vervulling is van openlijke, openbare, oud-testamentische profetieën, is er geen enkele reden om erbij te zeggen dat het dat is. Dat het daar de vervulling van is. Dat is nergens voor nodig, dat ligt de duimen dik bovenop. Maar het gaat er juist om dat in onze dagen profetieën vervuld worden die niet zo voor de hand lagen wellicht, maar daarom wordt erop gewezen. En dat is ook wat hier gebeurt. Dat wil zeggen, ze zouden hem niet openbaar maken, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende, zie mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. En let erop dat hier staat knecht, terwijl het meest normale woord geweest zou zijn, binnen deze context, zoon. Want de Bijbel spreekt immers uitgebreid over de beminde zoon, de uitverkoren zoon, de zoon in welke God een welbehagen heeft. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar nou staat er niet zoon, maar knecht, dus er is wat mee. Te meer daar zoon natuurlijk meteen verwijst naar erfrecht en dus eventueel naar koningschap, maar er staat nu gewoon knecht en er wordt dus gesproken over een dienende functie van dezezelfde Messias, die zoon die hier inderdaad, die koning zou zijn, maar die hier als knecht en dus in een dienende functie genoemd wordt. En dat komt weer overeen met wat we daarna tegen zouden gekomen zijn in het Johannesevangelie. Want daarna, vanaf hoofdstuk 13, wordt inderdaad de Heer Jezus beschreven, door hemzelf overigens, in zijn dienende functie, namelijk als de hoge priester, in ieder geval van het Nieuwe Verbond en in het bijzonder in onze dagen. Maar er staat dat Jesaja gezegd heeft, ziet mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde. Leuk hè, mijn beminde, dat had net zo goed kunnen staan, mijn David. Ik weet ook niet wat er in het Hebreeuws staat, of misschien staat dat er wel. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet uit het hoofd. Maar David betekent immers de beminde, de geliefde. In welke mijn ziel een welbehagen heeft, ik zal mijn geest op hem leggen. Eigenlijk een profetie over de opstanding van de Heer Jezus, hè. Dat worden we geacht langzamerhand te weten. Uitstorting van de Heilige Geest is hetzelfde als wedergeboorte, is ook hetzelfde als opstanding. Dat kan niet missen. De zalving van de Heer Jezus, immers, wordt vergeleken met, of is een beeld van de uitstorting van de Heilige Geest. En hij werd gezalfd toen hij tot zoon gesteld werd, immers. Maar goed, er staat dat Jesaja ook gezegd heeft, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel, en bedenk dan dat oordeel in de breedste betekenis staat voor een omwenteling, een verandering, een crisis. Dat is een oordeel, ook in het Nederlands. Er wordt ingegrepen van hogerhand, is de gedachte. Want dat is eigenlijk de gedachte achter een oordeel. Van hogerhand wordt ingegrepen, worden de dingen anders geregeld dan ze van nature gegaan zouden zijn. Dat is een oordeel. Dus hij zal het oordeel den heidenen, dus aan de heidenen, verkondigen. Hij zal niet twisten. Heeft dit vers 18 heeft natuurlijk te maken met dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan, hè, of zou worden weggenomen van de joden naar de heidenen zou gaan, en die zouden horen enzovoorts. Daar komen we zo op terug. En dan staat er, hij zal niet twisten, nog roepen. Dat moet je zien als hetzelfde. Hij zal niet met groot geweld en met verheffing van stem ruzie gaan maken, of een twist uitvechten. Hij zal niet twisten, nog roepen. Woorden bij elkaar optellen. Nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Dat moet je er ook bij optellen. En als je het bij elkaar hebt, betekent het dan dat, laat ik het maar in één keer gewoon zeggen waar het om gaat. Het betekent gewoon dat als het Joodse volk ongelovig zou blijken te zijn, dan zou zonder enige stemverheffing, zonder enig tumult, zou inderdaad de zaligheid naar de heidenen gaan. En dat is het dan. En de Joden zouden er verder niet van horen. Waar ze wel van gehoord hebben, is natuurlijk het oordeel wat over het volk als zodanig kwam, omdat de Heer hen nou eenmaal het land en de stad uitzette. Maar dat is gewoon het oud-testamentische beginsel, dat waar het volk ongehoorzaam is aan de Heer, heeft men geen recht om in het land te wonen, de Heer zette hen eruit. En dat is dus wat gebeurd is. Maar er is geen, niet met groot vertoon zal ik maar zeggen, een discussie geweest tussen de Heer en Israël of iets dergelijks. Integendeel, de Heer heeft zich gewoon teruggetrokken. Of zoals het in Johannes staat, het licht is uit de wereld verdwenen, of hoe het maar heten mag. Hij heeft zich verborgen. En dat is dus wat volgens Matthäus hier werd aangekondigd door de profeet Jesaja. Want als de Heer hen scherpelijk gebood hem niet openbaar te maken, staat erbij op dat vervuld zou worden het gesproken is door Jesaja de profeet. Maar ik zeg daar altijd al van deze uitspraken, in de eerste plaats dat ze van toepassing zijn op onze bedeling, in de tweede plaats dat ze aangehaald worden in de geschiedenis en daar een wat geforceerde toepassing krijgen. En de geforceerde toepassing is dat men geheimzinnig doet over de Heer. Men zou hem niet horen, hij trekt zich een beetje terug. Het wordt moeilijk om hem te vinden en dat soort dingen meer. Maar dat dat gebeurt is simpelweg een illustratie van hoe deze oud-testamentische profetie uiteindelijk in onze tegenwoordige bedeling een brede, diepe, grote en definitieve vervulling zou krijgen. Dat is waar het om gaat. Zodat we hier eigenlijk een beschrijving vinden van de situatie in onze dagen. Nou goed. En dan staat er nog in vers 20, het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en het rokende lemmet, wat het maar wezen mag, zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam, inmiddels dus, in zijn naam zullen de heidenen hopen. De Joden kennelijk niet, maar de heidenen kennelijk wel. Want dat is wat hier gezegd wordt. Dat is een perfecte beschrijving van onze bedeling. In dit geval ontleend aan Jesaja 42. Dus die zoek ik maar eens even op. Dat is precies het begin van dat hoofdstuk daar. Jesaja 42. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Hier staat dus niet geliefde, maar staat uitverkorene. Dus het is toch een ander woord. En dan, ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht den heidenen voortbrengen. En in Matthäus staat, hij zal het oordeel der heidenen verkondigen. En samen is dus heel duidelijk waar het om gaat. Dat wil zeggen dat de Heer inderdaad van hogerhand ingrijpt als de rechter. En op juridisch gefundeerde wijze brengt hij een omwenteling aan. Hè. Dat is oordelen, dat is recht doen, precies zoals ik net al zei. Het is van hogerhand ingrijpen. En wat er gebeurd is, is inderdaad dat het Joodse volk als zodanig hem niet liefde. En daarna heeft de Heer ingegrepen en heeft vervolgens diezelfde zaligheid en diezelfde Heer gebracht. Inderdaad naar Efraïm, want daar komt het in de praktijk op neer. Of gewoon, als je daar moeite mee hebt, gewoon in het algemeen naar de heidenen. En dat is dus ook wat Jesaja 42 zegt als er staat, hij zal het recht den heidenen of voor de heidenen voortbrengen. En dan, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Hij verbergt zich dus inderdaad. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. En wat dat betekent, lijkt me ook duidelijk genoeg. Dat betekent dat hij in beginsel inderdaad niet zou ingrijpen meer in de gang van zaken in de wereld als zodanig. En zeker niet, want daar slaat het kennelijk in de eerste plaats op. Als ik het niet zeg, kom u er vanzelf op. Het slaat kennelijk in de eerste plaats toch op het Joodse volk, van wie deze zaligheid wordt weggenomen. En als het dus staat, hij zal het gekrookte riet niet verbreken, de rokende vlas, ik zal hem niet uitblussen, dan gaat het er dus om dat er allerlei ellende zou zijn die de Heer gewoon zou toestaan. Hij zou er inderdaad niks aan doen. Maar aangezien eerder al staat, hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen, ligt het dus voor de hand vers 3 in de eerste plaats toe te passen op het Joodse volk. En dat hoef ik natuurlijk verder niet te verdedigen om de eenvoudige reden dat de geschiedenis dat natuurlijk ook bevestigt. Zo is het ook gegaan. He, want het gekrookte riet, dat is een riet wat al een knak heeft, zal ik maar zeggen. De Heer zegt, of er wordt gezegd over de Heer, hij zal het ook niet verder breken, maar hij zal er ook helemaal niks aan doen. Hij zal het laten voor wat het is. He. Het is gekraakt of gekrookt, zo je wilt. Gekraakt betekent het gewoon. He. Maar hij zal er ook verder niks aan doen, hoe kwetsbaar het ook is. Hij zal het niet verbreken, hij zal het laten voor wat het is en er verder dus niks aan doen. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. En een vlaswiek is hetzelfde als een riet, want daar komt het in de praktijk op. Net zoiets, hè. De een of andere stengel, om zo te zeggen. Maar hij zal er inderdaad niks aan doen. En dat is inderdaad het enige echte antwoord op de zo dikwijls gestelde vraag over een God die zich verbergt. Dat wil zeggen, een God die niks van zich laat horen, die niet ingrijpt en die er van alles maar toelaat enzovoort. Hè. Alsof toelaten hetzelfde is als iets doen. Dat is niet hetzelfde, maar men doet alsof. En God laat het maar toe en God is toch almachtig, want dat heeft men ergens horen zeggen. Men gelooft niet in hem, maar hij is wel almachtig, weet u wel. En hij doet maar niks, dus... Maar hier staat in de Bijbel gewoon precies dit aangekondigd. Het enige wat hij zal doen is recht voortbrengen met waarheid, staat het einde van vers 3. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Dat betekent niet dat hij in de eerste plaats recht brengt, dat betekent dat hij in de eerste plaats waarheid brengt en daarmee recht. Maar u weet net zo goed als ik dat die waarheid alleen daar terechtkomt waar men zich aan dat woord, namelijk de waarheid, het woord der waarheid, onderwerpt. En dat woord der waarheid is uiteraard gewoon niks anders dan het evangelie. Nou ja, in beginsel dus. Hè. Vandaar ook de uitdrukking in Matthäus 12. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. En hier staat, met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Uiteraard aan de heidenen, maar dat betekent gewoon dat kennelijk het Joodse volk geen belang heeft bij de waarheid, maar dat kennelijk onder de heidenen wel die liefde voor de waarheid bestaat. En daar wordt dus recht voortgebracht. En begrijp je me goed, het recht wat voortgebracht wordt, is inderdaad het recht der wet. In die zin dat de wet inderdaad vervuld is, dat zonder rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, dus enzovoort. En dat onze zonden dus niet toegerekend worden en wij dus leven inderdaad uit de rijkdom van Gods genade. Dat is volstrekt in overeenstemming met de wet. Maar dat is natuurlijk wat apostel Paulus uiteenzet in Romeinen 3. Als hij zegt, doen wij dan de wetten niet als wij gerechtvaardigd worden uit geloof enzovoorts. Hij zegt, nee, maar wij bevestigen de wet. Want de wet heeft zijn loop gehad. De wet is uiteindelijk vervuld geworden toen de Heer Jezus inderdaad de zonden der wereld droeg. En dat betekent dat wij sindsdien leven uit genade. Dat is de gang van zaken. En als dus aan de heidenen met waarheid het recht voortgebracht wordt, dan betekent het dus inderdaad dat het gaat om het nieuwe verbond enzovoort. En over zonden die niet toegerekend worden enzovoort. Als vervulling inderdaad van de wet. In ditzelfde schriftgedeelte vinden we, van Jesaja 42 vinden we ook die uitspraken over in van vers 6 bijvoorbeeld. Er staat, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid en zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks en tot licht der heidenen. En begrijp je me goed, dit wordt niet gezegd tot het Joodse volk, maar tegen die knecht, die beminde, die uitverkorene, degene dus uit vers 1. En dat is in de eerste plaats uiteraard de Heer Jezus zelf. En hij zou bewaard worden van Gods wegen. God zou hem bij de hand grijpen en God zou de Heer Jezus, de Messias, dus geven tot verbond des volks en tot licht der heidenen. En dan meteen verder, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Als dat niet duidelijk is, dan weet ik het niet meer. Daarbij gaat het inderdaad om hen die in ballingschap zijn en die inderdaad verlost zouden worden. Het is wat later aangehaald wordt, onder andere dan, dit schriftgedeelte in Efeze 4, als daar geciteerd wordt uit Psalm 69 overigens, en wanneer gezegd wordt, hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En de gevangenen vervolgens gaven gegeven, enzovoorts. Maar het is diezelfde gedachte, namelijk dat degenen die in ballingschap zijn of in de gevangenis zijn, inderdaad vrijheid zouden krijgen. Of dat zij gevangenen zouden worden van Christus Jezus. Dat kan natuurlijk ook met een uitdrukking van de apostel Paulus. Maar het is precies hetzelfde als wat hier staat. Het is trouwens, het wordt in mijn Bijbel niet vermeld. Maar ik denk ook dat de apostel Paulus in Handelingen 13 naar ditzelfde schriftgedeelte verwijst. Oh, daar staat het wel bij. Zie je, ja, dat klopt dus. In Handelingen 13, vers 47, wordt dit vers geciteerd uit Jesaja 42. Ik dacht, ze zullen wel verwijzen naar 49, maar dat doen ze inderdaad ook, allebei. Maar er staat in vers 46 van Handelingen 13... Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden tot de Joden, die niet geloven wilden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf en des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. En dat is inderdaad ontleend aan zowel Jesaja 42 vers 6 als Jesaja 49 vers 6. En het spreekt dus inderdaad over onze tegenwoordige bedeling. Het blijkt uit Jesaja 42 zelf, maar het blijkt natuurlijk ook uit het commentaar wat erop gegeven wordt in Matthäus 12. Daar waar de Jood het afwijst, gaat het naar de heidenen en wordt het dus voor de Jood verborgen, is de gedachte. Ja, ik wil er niet op ingaan, maar feitelijk past Paulus dat daartoe ook op zichzelf. Hoewel, dat hoeft niet noodzakelijk hoor, want hij kan het natuurlijk ook citeren met betrekking tot Christus en zichzelf beschouwen als een dienstknecht van Christus. Hij brengt namelijk Christus als licht naar de heidenen enzovoort. Dat kan natuurlijk ook, en nou we toch zo bezig zijn, de uitspraken uit Jesaja 42 worden bij gelegenheid ook toegepast op wel degelijk het Joodse volk, maar dan pas in de toekomst uiteraard. U weet hoe dat zit, hè? Als Jesaja spreekt over de knecht des Heren, dan verklaart de Jood dat door het op zichzelf toe te passen. En dat is niet ten onrechte hoor, maar het belangrijkste wordt vergeten. Het gaat namelijk in de eerste plaats over de Messias, daarna pas over het Joodse volk. En eigenlijk eerst nog over Efraïm, of eerst over de gemeente nog. Dus eerst over Christus, dan over de gemeente, dan over Israël, die volgorde. Hè? En dat is een beginsel wat bij alle profetie eigenlijk geldt. En wat zeker in de psalmen het meest nadrukkelijk naar voren komt. Maar goed. Zaligheid zal dus naar de heidenen gaan. Dat is de gedachte. Dat staat zelfs erbij in Matthäus 12, vers 21. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Het is maar hoe je de klemtoon legt. Als ik hem zo lees, hè, en in zijn naam zullen de heidenen hopen, dan betekent dat vanwege de klemtoon op heidenen automatisch niet de joden. Hoewel je het natuurlijk ook wat zwakker kunt lezen. En in zijn naam zullen de heidenen hopen in de zin van niet alleen de joden, maar uiteindelijk ook de heidenen. En zo'n uitspraak kun je eventueel natuurlijk toepassen op de dagen van het geopenbaarde koninkrijk, waar de zaligheid echt eerst begint bij de joden en daarna ook terechtkomt vervolgens bij de heidenen. Maar dat het niet de betekenis is van deze uitspraak hier, dat lijkt me een duidelijke zaak. Uit het verband waarin het staat, blijkt duidelijk dat de Heer zich zou verbergen voor de Joden. Dat is de strekking van vers 16 en 17 hier. En dat hij openbaar zou worden aan de heidenen. Dus precies, ja, u doet niet met opzet, maar dat zijn de woorden natuurlijk van Paulus in Romeinen 10. Die ook citeert uit Jesaja. Waar staat, ik ben gevonden door degene die naar mij niet vraagde. En ik ben openbaar geworden aan degene die mij niet zochten. En dat is precies hetzelfde verhaal natuurlijk. De heidenen namelijk. Datzelfde krijg je dan ook in de volgende geschiedenis. En ik weet niet, maar u merkt waarschijnlijk dat we onderweg zijn naar Matthäus 13. Over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het hele hoofdstuk gaat erover, gewoon omdat het erbij staat. Hè? Het is een lange aanloop naar die reeks gelijkenissen. En die gelijkenissen zijn eigenlijk het hoogtepunt van het betoog tot zover. Hè? Maar goed. Er staat namelijk vervolgens in vers 22. Toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten. Nou, van een demon staat er altijd, hè. Van een duivel bezeten bestaat niet, hè. Er staat er nooit, het is altijd een demon. Maakt niet zo geweldig veel verschil. Want het is toch de macht van de duivel waar het over gaat in de praktijk. Maar niet hij wordt genoemd, maar zijn personeel. Goed. Toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten, blind en stom, en hij genas hem. Dat die blind en stom was, dat hebben ze weer uitgebreid vertaald, er wordt zo'n constructie zwakker van. Maar de gedachte blijft natuurlijk gewoon deze, dat die bezetenheid tot uitdrukking komt in dat deze man blind en stom was. Doof kennelijk niet, dat staat er niet bij. Misschien ook wel, maar dat weet ik niet zeker. Maar er staat in ieder geval blind en stom, zodat hij miste de macht over het licht. Hij had geen licht, hij was in duisternis. En hebben we dat niet net gelezen uit Jesaja, of die duisternis? Nou goed. Maar de man is in duisternis en mist ook de kracht van het woord, dus. Het is een heel eigenaardige constructie. Normaal zou geweest zijn doof en stom. Dat komt op hetzelfde neer, overdrachtelijk gesproken natuurlijk, bij de dokter niet. Maar geestelijk is het natuurlijk hetzelfde. Namelijk, er wordt geen woord ontvangen en dus geen licht, want woord is licht. Er wordt geen woord en dus geen licht ontvangen, het wordt dus ook niet doorgegeven. Of zullen we de term gebruiken uit 2 Korinthe 3. De heerlijkheid des Heren wordt niet ontvangen, dus ook niet doorgespiegeld. Niet weerspiegeld, zo komt het op neer. En hier in dit geval, deze is blind en stom, maar het is hetzelfde verhaal. Hij ontvangt het licht niet, het licht der waarheid, het woord Gods of wat het maar wezen mag. En hij kan het dus ook niet spreken. Moest dat dan? Ja, kennelijk wel, dat is het idee. Hè? En de volgende vraag is, maar wie is het dan die het woord Gods zou moeten ontvangen of die het licht zou moeten ontvangen of de heerlijkheid des Heren en het vervolgens ook zou moeten doorgeven? Kom je toch precies bij hetzelfde thema terecht. Israël in het algemeen. Maar dit is een deel van Israël kennelijk wat het niet ontvangt en dus ook niet doorgeeft. En dus zijn we weer gewoon terecht bij Efraïm, bij de 10 stammen van Israël. Dat kan je missen. En er staat een heel laconiek, want het wonder zelf wordt niet beschreven, dus één zin. Hè? En hij genas hem alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. Met andere woorden, toen ontving hij licht en toen sprak hij woord. En dat dat een uitbeelding is van Efraïm, of het algemeen van de heidenen dan vooruit te maken. Met het algemeen van de heidenen die het woord Gods ontvangen en daarna ook spreken, aan wie dus de verantwoordelijkheid voor de zaligheid en voor het spreken van het woord Gods dus in onze dagen is toebetrouwd, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat in overeenstemming met Romeinen 11. Dat ik daar nou niet dieper op inga, is gewoon omdat we daar afgelopen zaterdag uitgebreid denk ik, bij stil hebben gestaan. Dus ik laat het nou maar voor wat het is. Dan sta ik mezelf te herhalen. Dus wat dat betreft, excuus dat ik nou niet verder op het thema inga. Maar het thema is dus dat, laat ik het er één keer goed zeggen. Kenmerkend voor onze bedeling is niet dat nou ineens heidenen kunnen zalig worden. Want dat kon altijd al en dat zal ook altijd zo blijven. De gedachte dat de zaligheid de heidenen gezonden is, betekent niet dat heidenen zalig kunnen worden, want dat was altijd al zo. Het betekent dat het beheer van de zaligheid en dus van het woord Gods, de verantwoordelijkheid voor het bewaren en spreken van het woord Gods, inderdaad in onze dagen gelegen is bij heidenen. Zodat kenmerkend voor onze bedeling is niet dat de Jood het evangelie predikt aan de heiden, maar dat de heiden het evangelie predikt aan de Jood. En nou ik dat toch gezegd heb, zeg ik er maar achteraan, als u het mij vraagt, als u me jaren geleden had gevraagd, had ik dat niet zo gezegd. Maar als u me nu vraagt, dan zeg ik, nou, ik geloof ook dat dat de betekenis is van de term apostel der heidenen. In ieder geval in het verband van Romeinen 11, waar de apostel zegt dat hij apostel der heidenen is. En waarbij hij zegt ook aan wie hij gezonden is dan, namelijk aan de Joden, aan zijn maatschap naar het vlees. Dus hij vertegenwoordigt inderdaad heidenen bij de Joden en niet andersom. Maar goed, dat ligt in het betoog van Romeinen 11 vast, dus ik ga daar nou verder niet op in. Hè. Maar dit is wat de achtergrond is natuurlijk, van de blinde die genezen wordt, en in bijzonder de doofstomme, en in dit geval zelfs merkwaardige wijze gecombineerd, blind en stom. Dat bovendien de duivel erbij genoemd wordt, is natuurlijk historisch volstrekt overbodig, want er had ook gewoon kunnen staan, toen werd tot hem gebracht een die blind en stom was, en hij genas hem alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. Maar de gedachte is dat in ieder geval, in verband met de profetische of typologische betekenis hiervan, erop gewezen wordt dat die blindheid en stomheid inderdaad er een is, die in feite door de grote tegenstander bewerkstelligd is. Dat is waar het om gaat. En daar zijn we nog niet aan het eind, want eigenlijk moet ik van daaruit, vanuit vers 22, meteen doorgaan naar vers 44 en 45 van dit hoofdstuk, waar gezegd wordt dat het Joodse volk niet alleen in dezelfde positie verkeert, maar nog in een veel zwaardere positie terecht zal komen. Want die worden geacht één demon te hebben, maar na de opstanding van Christus en dus in onze bedeling zeven demonen. Want dat is wat er staat feitelijk, hè? Vers 44 en 45. Daar hebben we het natuurlijk nog over, dus ik ga er nou niet verder op in. Maar er is een rechtstreeks verband tussen vers 44 en 45 in verband met Juda en vers 22 kennelijk in verband met Efraïm. Nou. Dan naar vers 23, waar staat, en al de scharen ontzetten zich en zeiden, is niet deze de zoon van David? Ja, dat is waar, deze is de zoon van, gek, de leuke dat ze dat wisten, hè? Dat staat ook nooit ter discussie. Het is een van de meest opvallende dingen, zeg ik altijd, nee, dat zeg ik niet altijd, niet alleen, maar dat zeggen ook vele anderen in de loop der tijd. Het meest opvallende is dat nooit iemand de afstamming en dus het erfrecht van de Heer Jezus in twijfel heeft getrokken. Ja, er wordt wel over gediscussieerd, maar er wordt nooit aan getwijfeld dat hij de rechtmatige erfgenaam was, is dus wat ons betreft, van de troon van David. En dat is te meer opmerkelijk, omdat voor de hand lag dat juist de ongelovige Joden daar wat tegen ingebracht zouden hebben. Maar dat hebben ze nooit gedaan, heel de historie niet. Van de afgelopen 2000 jaar zal ik maar zeggen. Men heeft nooit aangevochten dat Jezus van Nazareth de rechthebbende erfgenaam was van de troon van David. Dat staat dus als een paal boven water. Als een haas. Een haas, hoe heet zo'n ding? Dat huis op de rots, weet je wel, zo vast staat dat. Maar dat was al wat hoofdstukken terug. Dat wisten ze dus. Is deze niet de erfgenaam, de zoon van David? Met de gedachte van, ja, niet dat het zo iets hoogs is, maar het wordt hier zelfs iets aangehaald alsof het niet zo hoog is, hè? Sinds wanneer is de zoon van David machtiger dan de duivel, dan wel dan de demonen? Dat is een genadige vraag. Wat later komt in ditzelfde evangelie, hetzelfde Bijbelboek, nog de vraag aan de orde, wie is die Messias eigenlijk, wiens zoon is hij? En dan moet het antwoord natuurlijk luiden, de zoon van God, maar dat wisten ze niet. Terwijl het hier in wezen aangereikt wordt. En ze hadden het kunnen weten, ze hadden het moeten weten, want het staat gewoon rechtstreeks letterlijk in 2 Samuel 7. Ik haal het altijd zo aan, 2 Samuel 7. Ik zoek het ook nooit op, ik doe net of iedereen het uit zijn hoofd weet. De 2 Samuel 7 belooft God een zoon aan David, die een eeuwig koninkrijk zou ontvangen, een onwankelbare troon. Dus als men zegt dat de Messias de zoon van David is, is dat gebaseerd in de eerste plaats op deze uitspraak uit 2 Samuel 7. Daarna ook op uitspraken wellicht uit de profetieën, want er wordt de naam van David ook nog wel eens gebruikt, maar die zijn toch minder expliciet, want gewoonlijk wordt daar niet eens gezegd de zoon van David zal koning zijn, maar er wordt gewoon gezegd David zal koning zijn, zodat sommigen beweren dat David uit de dood zal opstaan. Ook in de Joodse kring heerst die gedachte soms, dat David uit de dood zal opstaan en dat hij de Messias zal zijn. Er zijn heel wat varianten op overigens. Maar de uitspraak dat de Messias de zoon van David is, moet afgeleid zijn uit 2 Samuel 7. Maar daar staat er ogenblikkelijk bij dat diezelfde zoon van David de zoon van God zou zijn. Hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn enzovoorts. Staat er uitdrukkelijk bij. Dus op grond van hetzelfde schriftgedeelte waarop men weet dat de Messias de zoon van David is, moet men ook weten dat hij de zoon van God is. Maar het eerste gelooft men wel, het tweede weet men niet eens. En toch staat het er gewoon bij. Dat is precies hetzelfde merkwaardige verschijnsel als dat men weet dat als de Messias komt, komt hij op de Olijfberg. Maar misschien niet te weten dat bij diezelfde gelegenheid Jeruzalem verwoest wordt. En daar gaat het hele hoofdstuk over. Van Zacharië 14. Maar dat leest men niet. Ik weet niet waarom. Maar goed. Dan gaan we weer. Is deze niet de zoon van David? Eigenlijk gewoon, hij is toch ook maar gewoon de zoon van David. Stelt niet zoveel voor. En zoon zijn van David had natuurlijk niet zo geweldig veel waarde in die dagen. Er was toch geen troon, hè? Al in geen eeuwen. Maar dan staat er, maar de fariseeën dit gehoord hebbende zeiden, deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul. Waar die el vandaan komt aan het eind, weet ik niet. Waarschijnlijk omdat het lekker bekt. Heet zoiets. Dat is de term. Want het zou moeten zijn Beelzebub. Maar het is wat Beelzebub is ook zoiets raar. Bub. Beelzebub. Beelzebul werden dus, hè, vanwege de reeds aanwezige el. De heer van de vliegen. Ik vind het altijd wel aardig. De heer van de vliegen. Dus als ik de kans krijg, sla ik elke vlieg dood. Al was het maar om de heer van de vliegen dwars te zitten. Of het historisch is, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik weet ook niet hoe het verhaal in de wereld komt, maar waar die naam vandaan komt. Maar in Joodse traditie is Beelzebub de aanduiding van de grote tegenstander, hè? Satan. En dat is dus wat ze zeggen. Deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Ik kan al niet missen. De overste der demonen is uiteraard de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht. Of hoe dat maar heten mag, zoals we hem later tegenkomen in 2 Korinther 4 of Efeze 1 of Efeze 6. Dus men zegt, ja, hij kan niet doen omdat hij die macht heeft van de opperduivel zelf, zal ik maar zeggen. Doch Jezus, kennende hun gedachten, zei tot hen, dat is een mooie aanleiding voor een commentaar, en ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. Met andere woorden, zelfs als dit zo zou wezen, en zelfs als de Heer Jezus deze dingen deed door Beelzebub, dan nog moest daarmee vaststaan dat dan vroeg of laat een einde zou komen aan de macht van die duivel. Want als hij al strijdt tegen zichzelf, daar komt het op neer natuurlijk, dan kan het nooit zo lang meer duren. Zo'n koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is en dus tegen zichzelf strijdt, dat wordt verwoest, dat kan niet missen. Want in iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. Daar waar verdeeldheid is, in een stad of in een huis of wat er maar wezen mag, is dat het begin van het einde in elk geval. Dus welke interpretatie men ook geeft aan deze macht van de Heer Jezus, in elk geval betekent het dat binnen afzienbare tijd aan de macht van de Heer der Vliegen een einde zal komen. Vers 26, en indien de Satan uitwerpt, aan de gewone, normale Hebreeuwse uitdrukking dus, hè, Satan. En indien de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld, hoe zal zijn rijk dan bestaan? En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Dat volgende punt uiteraard, hè? Want onder de Joden was dat ook een gebruikelijke bezigheid. En niet alleen onder de Joden. het uitwerpen van demonen. Kon dat dan? Nou, blijkbaar wel. Het probleem is echter dat dat gewoonlijk maar een tijdelijke aangelegenheid is. Ze komen zo weer terug. Dat is gewoon zo, dat is maar voor de gelegenheid. En dat staat trouwens ook in vers 44 en 45. Al moet ik natuurlijk meteen zeggen dat het daar niet zozeer om de letterlijke toepassing van deze dingen gaat, maar om een overdrachtelijke. Dat staat er namelijk ook bij dat dat zo is, maar dat kan natuurlijk alleen op basis van dat het letterlijk klopt. Je kunt wel een demon uitdrijven, maar als dan een leeg huis achterblijft, komt hij gewoon weer terug. En in verband met het Joodse volk wordt, zoals we zeggen, hij komt terug en neemt nog 7 anderen met zich. Met andere woorden, hun slavernij, hun dienstbaarheid zou inderdaad nog veel zwaarder worden. In plaats van dat men verlost werd van de wet, kwam men nog veel zwaarder onder de wet dan ooit tevoren. En zo is het laatste van dit volk erger dan het eerste. Dat staat daar allemaal, hè. Maar zo is het in de praktijk met het uitwerpen van demonen ook. Men werpt er een uit, maar hij komt wel weer terug. Dat is meestal een tijdelijke aangelegenheid. En wat erbij gezegd wordt is, ja, als het huis leeg is, moet er wat anders in komen. Dat is waar het om gaat. Maar het is maar de vraag of dat gat wat ontstaat, de ruimte die ontstaat bij de uitdrijving van een demon, of dat die ruimte ook inderdaad wordt opgevuld door bij voorkeur niet een boze geest, maar de goede geest. Zo steekt het in elkaar. En die goede geest valt niet te manipuleren. Je kunt niet zeggen, ga erin. Of iets dergelijks. Hè? En daar zit een probleem dus. Maar goed, terug naar deze verse, want er staat dan in deze discussie de vraag die de Heer stelt, als ik dan de duivelen uitwerp door Beelzebub, door wie werpen ze dan uw zonen uit? Er moet dus toch een verschil zijn. Bovendien, laat ik het zo zeggen, dat dit commentaar gegeven wordt dat hij de duivelen uitwerpt door Beelzebub, dat is een gevaarlijk commentaar voor hen zelf. Want inderdaad, de Heer zegt dan, nou, en jullie dan, hoe doen jullie dat dan? Met andere woorden, zij deden het ook en dreven ook demonen uit. Toch zien ze kennelijk een verschil. Want anders was er geen enkele reden om van de Heer te zeggen, hij doet het door Beelzebub. Begrijp je dat? Er moet dus een verschil wezen. En ik weet ook wel wat het verschil is. Het verschil is natuurlijk dat waar de Heer doet is definitief sprake van genezing, om dan bij de medische term te blijven voor het gemak. Terwijl als zij het doen, komt het altijd weer terug. Als het al lukt. Kennelijk. Want ze schrijven hem kennelijk grotere macht toe in deze dan hun eigen zonen of wie het maar wezen mogen. Hun eigen zonen betekent ook maar gewoon hun eigen leerlingen. Degene die bij hun groep horen. Tot die fariseeën dus kennelijk. Maar er is dus verschil. Waaruit me weer blijkt, want dat maak ik er inderdaad uit op, dat men weliswaar bij gelegenheid zogenaamd demonen uitdrijft, maar dat het nooit een blijvend effect heeft. Aan de andere kant, dat demonie tot gevolg kan hebben dat iemand blind is, of stom is, of doof is, daar hebben we geloof ik al eens eerder over gesproken. Dus daar ga ik nou maar niet meer op in. Ik zal wel gezegd hebben, als die binnenkomt, doet hij meteen de deuren en de ramen dicht. Als de demon in het huis komt, gaan de deuren en de ramen dicht. Dat is het, hè? De ogen, de oren, de mond eventueel. Goed. Daar zullen we het verder niet over hebben, maar dat is bij dit volk ook het geval. Want wat van Israël, van het Joodse volk gezegd wordt, later in vers 44 en 45, is dus in feite dit. Dat hun oren dicht zitten, dat hun ogen dicht zitten en dat hun mond dicht zit, dat ze het woord niet kunnen spreken enzovoorts. Niet het woord van God in ieder geval, en daar gaat het maar om. Nou. Vers 27 waren wij. En indien ik door Beelzebub de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zoon uit, daarom zullen die uw rechters zijn. Dat wil zeggen dat binnen hun eigen kring er dan kennelijk ook verdeeldheid bestaat. Met andere woorden, deze hele redenering raakt dan nog wel. Maar daarna zegt de Heer, maar indien ik door de geest Gods, kijk, dat is het verhaal natuurlijk. Want het gaat er echt niet om dat een demon wordt uitgedreven of een duivel wordt uitgedreven. Het gaat er niet om dat een boze geest eruit gaat. Het gaat erom dat een goede geest erin komt. En als het de goede geest is, gaat welke kwade geest dan ook aan de kant. Nou zeg ik het nog netjes even, want Ruud wilde niet meteen zeggen, want dat is nog maar de vraag. En of de goede geest erin komt, de geest gods namelijk, dat is niet de verantwoordelijkheid van de geest gods, want die wil wel. Maar het is de verantwoordelijkheid, in belangrijke mate, van de mens zelf. Waarna de volgende vraag is, of een mens die bewoond is door een boze geest, genoeg controle heeft over zichzelf om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen om de deur open te zetten voor de goede geest. Dat is het verhaal. Maar ik moet u er wel bij zeggen dat voor zover ik weet, maar ik ben geen specialist op dat gebied en ik hoop het ook nooit te worden. Maar dat voor zover ik weet bij de mens zelf ook de verantwoordelijkheid ligt voor het de deur dicht houden voor een boze geest. Met andere woorden, bezetenheid is in de meeste gevallen het gevolg van het handelen van de mens zelf. Als niet namelijk niet de deur openzet, gebeurt er gewoonlijk niks. Ik wil niet zeggen dat er geen uitzondering zijn, maar het is toch een algemene regel die ik meen te kunnen verantwoorden. Ook bijbels, maar ook uit de praktijk. Het ligt gewoonlijk aan de mens zelf. En als een mens inderdaad dit soort zaken zoekt, demonische, occulte zaken zoekt, bewust, dan loopt hij groot risico voor dit soort zaken. En als je er een keer mee bij hebt, kom je er moeilijk weer af. Zo zit het in ieder geval. Want men zou die tegenstander dan niet moeten onderschatten. Maar goed. De heer spreekt dus prompt over de geest gods. Maar indien ik door de geest gods, die andere was de geest van Satan uiteraard, hè? Boze geest. Een demon is ook een geest van Satan. Misschien niet de persoonlijke Satan zelf, maar dan toch in ieder geval zijn personeel. Dus voor ons maakt het verder geen verschil. Maar de heer zegt maar, indien ik door de geest gods de duivel uitwerp, zo is dan het koninkrijk gods tot u gekomen. Dat was de goede conclusie die men zou trekken. Als inderdaad definitief een geest van Beelzebul of wie het maar is, boze geest wordt uitgedreven, dan kan dat alleen volgens de theorie die kennelijk bij de fariseeën ook bekend is, doordat de geest gods de plaats van de boze geest inneemt. En als dat zo is, dan zegt de heer, nou dan is het koninkrijk gods tot u gekomen, maar dat had ook met andere woorden gezegd kunnen worden, had ook gezegd kunnen worden, dan is het nieuwe verbond aangebroken of zoiets. Maar ja, binnen de terminologie van Matthäus wordt het dus toch het koninkrijk. Dan is het koninkrijk tot u gekomen. Want de gedachte is natuurlijk dat die, wat wij dan noemen de uitstorting van de Heilige Geest, in de praktijk nauwelijks iets anders is dan de komst van de Messias en dus het aanbreken van het Nieuwe Verbond en dus het aanbreken van het beloofde Messiaanse Rijk of Koninkrijk der Hemel of hoe het maar heten mag. En mocht u dan helemaal nergens op kunnen baseren, zeg ik nou, baseer het dan op dit schriftgedeelte, hier staat het gewoon. Indien ik door de geest gods de demonen uitwerp, zo is dan het koninkrijk gods tot u gekomen. Dat betekent dat de geest gods komt, dan komt het koninkrijk. Wie is dan de geest gods, is de volgende vraag. De koning van dit koninkrijk. Christus dus. Maar ja, dat beweer ik natuurlijk al heel lang op grond van heel wat andere schriftplaatsen, hè. Er is geen verschil tussen de Heilige Geest of Christus of de Geest van Christus. Hij is namelijk dezelfde. Het is niet hetzelfde, maar hij is dezelfde. Daar gaat het om. Die conclusie moest men trekken, want de beloften aangaande de komst van de Geest Gods zijn de beloften omtrent het aanbreken van het Nieuwe Verbond en de komst van het Koninkrijk. En die conclusie had men moeten trekken. Dan staat er, of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterken gebonden hebben, en als dan zal hij zijn huis beroven. Heb u dat? Dat wil zeggen, als iemand van buitenaf komt, dan moet hij toch eerst de bewoner van het huis onschadelijk maken, dat lijkt me een goede term, ja, onschadelijk maken enzovoort. En zo is het met de geest gods ook, als die komt, moet hij toch eventueel andere bewoners onschadelijk maken. Zo zit dat gewoon. Hè. Dat is de gedachte. Dat is de normale manier waarop demonen verdreven worden en waarop de macht van Satan in onze particuliere levens inderdaad gebroken wordt. Het is recht evenredig met de mate waarin wij ons openstellen voor de Heilige Geest en daarmee voor het woord Gods, het licht of wat er maar wezen mag. En aan de andere kant, dan ziet u hoe gevaarlijk het is inderdaad om Juist, bijbelse zaken. Nou, laat ik het maar beter zeggen. Dan ziet u hoe gevaarlijk het is om inderdaad zich te verzetten tegen het woord Gods en dus tegen het licht en dus tegen de geest Gods. De kans is groot dat de ruimte die daarmee gecreëerd wordt ingenomen wordt door een medestander. Hebben jullie? Ja, een andere tegenstander, maar een tegenstander van de geest Gods. Maar op het moment dat wij ons verzetten tegen die geest Gods, is die tegenstander een medestander met ons en die voelt zich bij ons dan wel thuis. Zo zit dat gewoon. Het blijft dus bloedlink, zeg ik dan maar. Maar het is precies die gedachte die later in vers 44 en 45 naar voren gebracht wordt. Maar hier ook al in verband gebracht wordt met de mensen tot wie hij spreekt. En dus de fariseeën uit vers 24, de Joden dus. Want het huis kan alleen in bezit genomen worden als de bewoner van het huis, die sterke heet hij hier in dit geval, als die onschadelijk gemaakt is. Daarna zegt de Heer, wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die met mij niet vergadert, die verstrooit. Dat is aardig, want deze uitspraak over dat vergaderen is ook ontleend aan Jesaja 42, meen ik, en anders in ieder geval aan 49. Want daar wordt gesproken over de Messias die inderdaad Israël verzamelen zou. En waar de Messias klaagt en zegt, maar Israël zal zich niet verzamelen laten, helaas. Maar het vergaderen is het inderdaad het vergaderen tot het koninkrijk. De prediking van het evangelie is inderdaad te beschouwen als een vergaderen. Mensen zeggen vergaderen tot het koninkrijk. Vandaar dat het ook vergeleken wordt met de oogst enzovoorts. Met zaaien ook trouwens. Maar dat hoef ik nou niet op in te gaan. Hè? Maar wie met mij niet vergadert voor het koninkrijk wat gekomen is, of althans binnen afzienbare tijd zou komen, die verstrooit. En verstrooien is in de praktijk het dooreenwerpen, en dat is het werk van de diabolos, de dooreenwerper, de duivel dus. En dan zegt hij, doet de Heer een belangrijke uitspraak, die is waarschijnlijk de bekendste uit heel het hoofdstuk. Hij zegt, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En waarom het geest heet, is duidelijk. Want het is die geest die de plaats van de boze geest zou innemen. Het is de geest die de macht van de Satan inderdaad zou breken. En spreekt dus inderdaad over de situatie, bijzonder ook in onze dagen. Maar daarna staat er, zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. En wat de uitspraak betekent, kan ik heel vlug zeggen. De zoon des mensen, want als men tegen de zoon des mensen spreekt, het zal vergeven worden. Dat klopt ook, want men sprak tegen de zoon des mensen en die bad en zei, vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Spreken tegen de zoon des mensen was gewoon spreken tegen de Heer Jezus. Hetgeen leidde uiteindelijk tot zijn verwerping, dan wel zijn kruisiging. Maar vervolgens, die geest, die heilige geest uit vers 31 en 32, is natuurlijk gewoon de geest van de opgewekte Christus. Het is namelijk de opgewekte Christus, niet slechts de zoon des mensen, maar de zoon van God. En dat is waar het over gaat. Is deze niet de zoon van David? Ja, en David was bovendien ook zoon des mensen. De erfgenaam van Adam namelijk. Zat ook in die lijn, in dat geslachtsregister, zal ik maar zeggen. Maar wie daartegen zou spreken, het zou hem vergeven worden. Maar wie spreekt tegen de zoon van God? Want dat is hem dan uiteindelijk. De opgewekte Christus, het zal hem niet vergeven worden, want wie hem verwerpt, de Messias, de middelaar van het nieuwe verbond, die heeft geen vergeving meer. Voor die zonde, ik moet eigenlijk beter zeggen, het is eigenlijk de enige zonde die niet vergeven wordt. Want daar komt het op neer, hè? Of zoals mijn vader zou zeggen, het is maar één zonde op grond waarvan een mens verloren gaat, dat is die van ongeloof. Ik wil niet zeggen dat er niet meer zonden zijn waarvoor hij straf krijgt. Dat is een ander verhaal. Maar de zonde op grond waarvan hij schuldig verklaard wordt, is alleen deze. Daardoor komt hij in de positie van schuldenaar terecht. Dat is de gedachte. Die van ongeloof. En niet zozeer ongeloof in Jezus van Nazareth, maar wel ongeloof in Jezus die door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Dat is waar het om gaat, hè. Vandaar, als we hebben over de val of struikeling van het Joodse volk, dan praten we niet over het feit dat ze hem verwierpen en kruiselden, maar dan praten we over het feit dat zij het evangelie afwezen na zijn opstanding. Goed. Dan laten we het bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Wij waren bij vers 31 en 32 van Matthäus 12, verzen waar al jarenlang, en dat is een understatement, over gediscussieerd wordt, maar waar helemaal niks moeilijks aan is. De gedachte is gewoon dat wanneer men de Heer Jezus verwerpt, zodanig dat hij, dat het lijden tot zijn kruisiging, dat zou vergeven worden, maar als men daarna hem zou verwerpen als de door God opgewekte Heer en tot Heer en Christus gestelde Messias, dan zou dat inderdaad niet vergeven worden. Dat is waar het om gaat. Hè. En moeilijker is het niet. Het zal hem niet vergeven worden, not now, not ever, never, heet zoiets. Dat wil zeggen, nooit niet. Niet in deze eeuw, niet in de toekomende. Hoe alverzoenend zich daaruit praten, heb ik geen idee van. Hoewel, ik ben ook vindingrijk, dus het zal wel zijn, niet in deze eeuw, niet in de toekomende, maar wel in die daarna komt. Zo zal het wel zitten. En mijn tegenwerping is dan, wij kennen maar twee eeuwen, namelijk de tegenwoordige en de toekomende, meer zijn er niet. Dus de vaste indeling. Daarna zijn er onderverdelingen natuurlijk, maar je hebt alleen de tegenwoordige boze eeuw, die van Satan, past ook volgens mij in deze context. En de toekomende eeuw, daar zeg ik altijd al van, dat is niks anders dan het koninkrijk, het nieuwe verbond, een nieuwe schepping, wat er maar wezen mag. En die blijft altijd. En dat past ook volstrekt in deze context. Dus ik laat het maar voor wat het is. Ongeloof wordt niet vergeven. Waarna wij terechtkomen in vers 33... Mededelingen van land- en tuinbouw, denk ik dan, als ik dat erboven zie staan. Bomen en vruchten. Of maakt de boom goed en zijn vrucht goed, of maakt de boom kwaad en zijn vrucht kwaad, want uit de vrucht wordt de boom gekend. Als de boom niet goed is, is zijn vrucht ook niet goed, staat er. En als de boom kwaad is, is zijn vrucht ook kwaad. Uit de vrucht kent men namelijk de boom. Niet alleen, ik heb altijd, vroeger dacht ik altijd, het komt als een appel aan een boom hangt, dan is het een appelboom. En als de peren aanhangen, is het een perenboom. Bij nader inzien blijkt dit iets ingewikkelder te zijn, nog. Want het gaat niet over de soort boom, maar het gaat over de kwaliteit van de boom zelfs. Hè? Maar daar heb ik minder verstand van. Waarna de Heer zegt, gij adderen gebroedsels. Hij beschouwt hen namelijk als de vrucht van één boom, al wordt meteen overgeschakeld naar een andere agrarische sector. Hoe noem je zoiets, hè? Namelijk meer de dierkundige, hoe heet zoiets, hè? In plaats van plantkundige afdeling. De zoologische afdeling wordt dit. Gij adderen gebroedsels. Dat is broedsel of vrucht van de adder, uiteraard. Hij noemt hen adderen gebroedsels. In Johannes staat het met wat simpelere termen. Er staat gewoon, gij zijt van uw vader de duivel. Er komt hetzelfde neer. Zij zeggen, wij zijn Abraham's zaad, enzovoorts. En de Heer zegt, gij zijt van uw vader de duivel. Nou ja, het doet er iets langer over voordat hij dat zegt. Maar niettemin, hij zegt dat in diezelfde discussie. En dan zie je precies hetzelfde natuurlijk. Zij komen namelijk voort uit het werk van de slang. En ja, ik kan het ook niet helpen dat ik dat nou zeggen moet. Soms denk ik, laten we het maar onder elkaar houden. Maar deze mensen zijn natuurlijk gewoon de vrucht van de wet. Daar komt het op neer. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is zo. Al moet ik dan natuurlijk meteen heel ver terug, maar dit woord geeft mij daartoe ook alle aanleiding. Ik moet natuurlijk heel ver terug, namelijk naar Genesis, naar de hof van Eden en de slang daar in die hof enzovoort. En volgens de slang zou men het beste kunnen eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En beter niet van de boom des levens dus, want het is maar één alternatief, hè. En de gedachte is gewoon dat de boom des levens een beeld is van Christus en daarmee van het nieuwe verbond, want daar komt het op neer. En de boom der kennis des goeds en des kwaads is uiteraard, kan nooit missen, er is ook niks aan uit te leggen, is een beeld van de wet. En dus van het oude verbond. Maar het was de slang, en dat staat voor de duivel, lijkt me ook een duidelijke zaak, het was de slang die de mens aanspoorde om zich onder de wet te stellen. Dat is het verhaal. En als u zegt, ja, maar God heeft toch zelf die wet gegeven? Zeg ik, ja, dat kan wel wezen. Maar heeft niemand verplicht om zich eronder te stellen? Het hoefde niet. Hij vroeg het netjes, willen jullie dat? Toen zei hij, ja, dat willen wij. Nou, hij zei, wat is hier op uw antwoord? Dat was het eigenlijk. En toen zeiden ze, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En de woordkeuze is natuurlijk omdat het ook beschreven wordt als een huwelijksverbond, hè. Maar dat had niet gehoeven. En als u dat nog moeilijk vindt, dan zeg ik, nou, en koning Saul dan? Die werd in de eerste plaats gekozen door het volk en aan de andere kant aangesteld door de Heer zelf. Maar het was een keuze van het volk. Dat is maar waar het toch gaat. Het is precies hetzelfde, het is namelijk ook gewoon een beeld van de wet, hè. Saul die vervangen moest worden door David. Een beeld van het nieuwe verband uiteraard. En moeilijker is het niet. Maar inderdaad, het is de slang. Het is de Satan die de mens stelt onder de wet. Of zoals een ander het is geformuleerd heeft. Het gaat feitelijk in Genesis om wat de man dan noemde het evangelie van de slang. Namelijk de boodschap, een woord dat leert dat de mens door eigen inspanning en door eigen initiatieven, kortom gewoon door eigen werken, zou worden als God. Wat niet kan, hij verbeeldt het zich, maar het kan gewoon niet, hè. En dat is waar het hier uiteraard ook om gaat, want de gedachte is dat men door de wet zou worden als God. En Paulus zegt bij gelegenheid, ja, dat kan wel zo wezen, als er tenminste een mens was die in staat was de gehele wet te doen. Maar waar dat niet kan, waar een mens dat niet kan, waar het zelfs volstrekt onmogelijk is, kun je het dus gewoon wel vergeten. Het werkt niet. Het klinkt heel aannemelijk. Het is ook betrekkelijk aannemelijk. Maar de fout zit ook niet in de wet, zal ik maar zeggen. Maar de fout zit in de mens. Dat is het idee, hè. Die is niet in staat om aan die wet te houden. Maar waar een mens zich onder de wet stelt, zal hij alleen maar hoogmoedig worden. Of hij gaat er een onderdoor. Eén van de twee. En degene die overleven zijn dus degene die hoogmoedig zijn. Dat kan niet missen. En zij zijn dus het product inderdaad van dit evangelie van de slang uit de hof in de tijd. Hij noemt hen dus gewoon andere gebroedsels. Jongen of gewoon zonen van de duivel, daar komt het op neer. En hij zegt, hoe kunt gij goede dingen spreken daar gij boos zijt? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Dat is een variant op wat in vers 33 staat. Aan de vrucht kent men de boom en aan de woorden kent men het hart. Dat is de strekking van vers 34, het laatste stukje. Aan de woorden kent men het hart. Aan wat de mens spreekt, leert men de mens kennen wie hij werkelijk is. Uit de overvloed des harten, uit dat wat er in het hart is dus, spreekt de mond. En de vertaling met waar het hart vol van is, overvloed, loopt de mond van over, is natuurlijk een volstrekt duidelijke. Maar het is precies wat hier staat, hè. En zij spreken dus kwaad, is de gedachte. Want zij zijn boos en daarom zijn ook hun woorden boos. En andersom, hun woorden zijn boos en de conclusie is, ze slechte bomen. Waarna de Heer zegt, de goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat des harten. Uit dat wat in het hart is uiteraard, uit het goede wat in het hart is. En de goede mens brengt daaruit goede dingen voort. Dat wil zeggen, hij spreekt in de eerste plaats goede dingen. Vervolgens, wellicht ook, doet hij goede dingen, maar dat ligt een fase verder. En aan de andere kant, de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat des harten uiteraard, hè? Uit dat wat in het hart is. Maar ik zeg u dat van elk ijdel woord, ziet u wel, het gaat niet om werken, maar het gaat om woord in de eerste plaats, dat van elk ijdel woord, het welk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels. Neemt niet weg dat over de dag des oordeels staat dat mensen zullen rekenschap geven en ieder naar hun werken. Maar je kunt natuurlijk ook de woorden beschouwen als de eerste werken, de meest belangrijke, de meest fundamentele werken van de mens. En zo is het natuurlijk ook. In de praktijk voegt Jacobus eraan toe dat de mens vervolgens verleid wordt door zijn eigen woorden. Want de mens wordt min of meer gedwongen om zich aan zijn eigen woorden te houden. De mens zal ook geneigd zijn om te handelen in overeenstemming met wat hij gesproken heeft. Dat kan heel lang niet altijd, maar in het algemeen is dat wel de gang van zaken. Zodat het in de eerste plaats gaat om wat in het hart is en vervolgens gaat het om wat de mens spreekt, wat eruit komt eventueel en wat er dan nog aan werken uitkomt. Nou ja, dat kun je je vingers uitrekenen, zo zit het eigenlijk. Hè? Zodat de werken in de praktijk tamelijk ondergeschikt zijn. Het zijn vruchten. Maar het gaat erom hoe het is, hoe het met de boom is. En die deugt niet, zegt de Heer. En dus, ik zeg u dat van elk ijdel woord, leeg, nutteloos woord, het welk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels, want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. De tegenhanger van dit vers zijn bijvoorbeeld de uitspraken uit Deuteronomium 30 en Romeinen hoofdstuk 10, waar gezegd wordt dat men met het hart gelooft en met de mond beleidt. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Hè? Dat is waar het om gaat. Het gaat namelijk om geloof. Ik neem aan dat jullie die uitspraak kennen. De wet Deuteronomium namelijk, dat zegt, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Want zo zou men de wet doen, staat daar. En dan zegt de apostel, zo is het ook, dat is ook wat wij prediken, want indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Waarbij het uiteraard niet gaat om het verschil tussen mond en hart, want ik hoop dat ook uit dit schriftgedeelte van Matteüs 12 duidelijk is geworden, dat het juist gaat om de overeenkomst die daartussen is. Het hart is min of meer de bron, de boom en de mond is de vrucht daarvan, maar wat de mond zegt, komt voort uit het hart. Het is dus gewoon een geheel. Geloof dus. Vandaar dat geloof in het woord Gods automatisch tot gevolg zou hebben dat men ook die woorden Gods spreekt. Vers 37, van Matteüs 12 was dat. Uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, uit uw woorden zult gij veroordeeld worden, één van de twee. Maar uiteindelijk komt het neer op geloof of ongeloof uiteraard. Vandaar dat het onder het nieuwe verbond gezegd wordt dat het woord Gods in de harten geschreven zal worden. En waar het woord Gods in de harten geschreven wordt, zal het ook inderdaad woorden voortbrengen. De stomme zal spreken, dat was iets verder terug in het hoofdstuk dus alweer. De stomme zal spreken en is al spreken inderdaad goede woorden in plaats van ijdele woorden vanzelfsprekend. En heb ik het nog niet eens gehad over de prachtige uitspraak, want ik vind het een heel prachtige uitspraak van Jacobus. Hè, ontvang met zachtmoedigheid het woord wat in u geplant wordt enzovoorts. Hè. Want dat is waar het om gaat. Het woord in het hart des mensen. De man spreekt gewoon over het nieuwe verbond. Paulus zegt het iets diepzinniger. Die zegt dat men veranderd zal worden door de vernieuwing van zijn denken. Of in de vernieuwing zijn gemoeds, of hoe het maar heten mag. Dat is precies hetzelfde. Een vernieuwing in het hart. En dat kan alleen als er ander woord, andere informatie in komt, zeg ik altijd. En als er geen andere informatie is, leren wij nooit anders denken. Dus altijd woord Gods in het hart laten schrijven. Dat gaat alleen door geloof. Waarna wij terugkomen bij het wonder van Jonas. Nou, of het een wonder van Jonas was, weet ik niet, maar bovendien gaat het niet over een wonder, maar over een teken, in de eerste plaats. Want wonderen, daarover verwonderen wij ons niet echt. Er staat namelijk, toen antwoorden sommige der schriftgeleerden en fariseeën zeggen, de meester, wij willen van u wel een teken zien. Wat dat voor een eigenaardige gewoonte was onder de Joden, weet ik niet, maar het is een erkend verschijnsel. Joden begeren tekenen, zegt 1 Korinthe 1 vers 22. En de Grieken begeren wijsheid, want die willen graag een ingewikkeld verhaal horen. Dat betekent iets interessants, hè? Is er nog iets interessants te melden? En als het maar interessant klinkt, zal het misschien wel waar zijn, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Maar ze willen wel een teken. Nou helpt dat weinig natuurlijk, en dat zegt de Heer feitelijk ook, want er zijn natuurlijk al tekenen genoeg gedaan door de Heer Jezus, waarvan men de betekenis overigens toch niet begrijpt. En waarvan men het wonder als zodanig wel moet erkennen. Zo zit het gewoon, hè. Maar het antwoord van de Heer is ook nogal cynisch. In ieder geval zoals hier staat, er staat het boos en overspelig geslacht. Let op vooral het voorzetsel. Het, niet eens een of zoiets, Maar het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Dit geslacht, dat is uiteraard het Joodse geslacht. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het gelukkig niet zelf geschreven. Maar het is uiteraard het Joodse geslacht en het heet boos, omdat het een woord is wat overeenkomt met de uitdrukking in vers 33 en 34. Maar voor degene die vraagt, hoezo is het boos, wordt het erbij gezegd, het is namelijk overspelig, want het dient kennelijk een andere god. Ja, indien niet, dan wil ik graag weten wat het dan wel betekent. Hè? Dit moet het betekenen. En dat God in ieder geval zelf niet gediend is met of van deze Joodse wetten, dat lijkt me een duidelijke zaak. In ieder geval, de Heer Jezus is er niet van gediend en kennelijk God zelf dan ook niet. Lijkt me ook duidelijk. Maar in het algemeen wordt heel dit judaïsme sowieso al veroordeeld, direct nadat het ontstaan is en werd geïmporteerd vanuit Babel naar Jeruzalem in de tijd. Hè? En ik verwijs dus nu weer even voor het gemak naar Zacharia en Malachi in het bijzonder. Want daar geeft de Heer meteen zijn oordeel over dat judaïsme, wat toen brandnieuw was eigenlijk. Hè? Maar goed, het heet een boos en overspelig geslacht. Het verzoekt een teken en er staat, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En weer treedt in werking het beginsel wat ook in werking trad bij vers 17 van dit hoofdstuk. Namelijk dat een uitspraak gedaan wordt met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling. Kijk, ik hoop niet dat u van mij verwacht dat ik nu meteen het boek Jona ga bespreken, omdat zijn naam hier nou toevallig één keer staat. Dus dat doe ik ook echt niet. Maar wat duidelijk moet zijn, is dat wat hier precies staat. Er staat, hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Wij zouden in eerste plaats moeten denken, dat teken was hen dan toch al gegeven. Want het wonder van Jona, dat had al plaatsgevonden in het verleden. Dus punt 1. En als je dus staat dat dit teken zal gegeven worden, zal het dus alsnog gegeven worden, namelijk herhaald worden. Maar het blijft een teken, want dat is wat er staat. En dat houdt dus in dat wat daarna genoemd wordt in vers 40, inderdaad een profetische of typologische betekenis heeft. Anders is het geen teken. En wat er staat is dit. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis. Hoogst ongelukkig allemaal wat er staat, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar zoals de Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. Hetgeen betekent dat het teken van Jona uit vers 39, wat alsnog gegeven zal worden, in feite is de dood en opstanding van de zoon des mensen. Dat heb je toch, hè? Beide waren een teken. Het teken van Jona was al geweest, maar het teken van Jona wordt herhaald. Nu heet hij niet Jona, maar nu heet hij de zoon des mensen. En nu is hij niet in de vis, maar wel degelijk in het hart der aarde, in plaats van in het hart der zee. Of zoiets, dan wel in het hart der vis, want dat kan ook nog. Of is het des vis? Des vissers? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Het doet ook weinig ter zake. Het betekent gewoon dat het teken nog een keer komt. Zodat we hier met twee dingen tegelijk te maken hebben. Aan de ene kant blijkt dat het teken van Jona een teken was van de dood en opstanding van Christus. Maar dat is de betrekkelijk geforceerde vervulling. Ik hoop dat u die beginselen kent, want die kan ik niet elke keer aanhalen natuurlijk. Hè? Wij zoeken namelijk bij iets als dit, zoeken we de geforceerde vervulling in deze dagen, maar daarna de definitieve grote geestelijke vervulling in onze dagen. Die vinden we ook zonder meer, want de min of meer geforceerde vervulling is die van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar dat is een teken waarvan je niet kunt zeggen dat de Joden het ontvangen hebben, want ze geloven niet eens dat het gebeurd is. Toch? Het heeft plaatsgevonden, oké. Maar waar het om gaat is dat ditzelfde teken bovendien vervuld zal worden aan dit volk zelf. Met andere woorden, het teken van Jona is een beeld van het teken van de zoon des mensen. Of zou ik gewoon zeggen, de dood en opstanding van Jona is een beeld van de dood en opstanding van de zoon des mensen. Maar de dood en opstanding van de zoon des mensen vervolgens is een beeld van de dood en opstanding van het Joodse volk. En beter kan ik het niet zeggen. Kan nog net iets vlugger. Dat is flink ademhalen eerst, hè. Maar dit is het verhaal. Dat wil zeggen dat het teken van Jona uiteindelijk een beeld is van de dood en opstanding van het Joodse volk. Maar daartussendoor wordt het uiteraard ook toegepast op de zoon des mensen. Nou, daar gaat hij dan. Het eerste probleem is dan altijd, maar Jona die was toch niet dood? Het wonder was juist dat hij de situatie in de vis overleefde. Dan zeg ik, ja hoor eens, ik doe het vanavond kort dus, hè. Dan zeg ik, ja hoor eens, als hier nou staat dat het teken van Jona een beeld is van de dood en opstanding, want dat is het, van de dood en opstanding van de zoon des mensen, dan geloof ik in de dood en opstanding van Jona. Dat blijft een groot wonder. Maar of het groter is dan het wonder van dat Jona 3 dagen, 3 nachten in de buik van de vis overleefde, ja, dat weet ik ook niet. Maar bovendien, hij overleefde het toch? Ik geloof dat Jona dood was. Dat was de Heer Jezus ook. Dat kan niet missen. De term staat ervoor in de Bijbel, dus dat kan niet missen. En van Jona staat het ook, want dat kun je gewoon lezen in het tweede hoofdstuk van Jona. Want daar zegt Jona dat hij bidt vanuit Sheol, vanuit het dodenrijk. Dus was hij dood, maar anders ben je niet in het dodenrijk. Toen zei iemand, ja, maar als je toch bidt, dan ben je toch levend. Dan zeg ik, sinds wanneer is dat zo? Want er is niks mis mee allemaal. Van de Heer Jezus staat ook dat hij bad vanuit het dodenrijk. Maar er nog bij komt dat de woorden die Jona gebruikt in zijn gebed vanuit de Sheol, vanuit het dodenrijk, die woorden stuk voor stuk, ik heb niks, geen uitzondering gevonden, die woorden zijn stuk voor stuk ontleend aan de psalmen. Kortom, heel Jona 2, heel het gebed van Jona vanuit de buik van de vis, dan wel vanuit het dodenrijk, is niet anders dan een bloemlezing uit allerlei psalmen, waarin gebeden gevonden worden, die in de mond gelegd worden, inderdaad van de Heer Jezus, die bad vanuit het dodenrijk. Dat men daar bovendien praat in het algemeen en dus ook kan bidden, dat lijkt me duidelijk genoeg in de Bijbel aangetoond. Niettemin, men is daar dood, anders is men niet in het dodenrijk. En dood betekent ook maar gewoon dat men gescheiden is en geen contact meer heeft met de dingen die op aarde of in de wereld in het algemeen zijn. En meer is het niet, maar dat wil nog niet zeggen dat men daar niet zou kunnen denken of iets zou kunnen zeggen. Nee, er is geen hoe staat het ook alweer? Geen verzinning of zoiets in het dodenrijk. In de zin van, er valt niks meer uit te denken en creatief te zijn en te ontwikkelen en dat soort dingen. Dat zegt de schrift wel. Dat kan niet. Maar dat er gesproken wordt en dat zelfs degenen die binnenkomen hartelijk begroet worden of soms heel onhartelijk begroet worden, zelfs dat vinden we in de Bijbel terug. Toch? Dat is helemaal geen probleem. Dus ik geloof dat Jona dood was en daarna weer levend werd. Als het mij vraagt, een groter wonder trouwens, dan dat hij in de vis zou zijn blijven leven. En dat het geen walvis was, hoop ik ook dat duidelijk is. Want de woorden die vertaald zijn in de Statenvertaling met walvis, betekenen gewoon grote vis. Maar wat voor vis het was, weet ik niet. Ik heb gehoord dat het een zeebaas geweest moet zijn, anders kon Jona niet in zijn geheel door het keelgaatje. Door het keeltje van het visje. Dan zeg ik, nou, wie zegt hem dat hij daar in zijn geheel doorheen ging? Dat staat er ook niet, maar het is wel de gebruikelijke wijze waarop de vissen hun prooi verorberen. Dat is weg, hè? In één keer. Dus het zal wel een grote vis geweest zijn, maar dat is geen walvis. Dat hoeft niet noodzakelijk. En toen ze iemand de walvissen eten, bovendien geen aas of geen levende prooi. Nou, dat misschien niet, daar heb ik helemaal geen verstand van, joh. Dat doet ook weinig ter zake. Wat ter zake doet, is in de eerste plaats even gauw een misverstand uit de weg ruimen over die 3 dagen en 3 nachten. Dus gaan mensen zitten tellen 3 dagen en 3 nachten. En dat kun je wel vergeten, want dat betekent de uitdrukking niet. Is gewoon zo. Het is een Hebreïsme. Hij komt ook slechts uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament lees je verder nergens die uitdrukking 3 dagen en 3 nachten. Het is een Hebreïsme, een Hebreeuws idioom, of hoe dat maar heten mag. Het betekent gewoon 3 kalenderdagen, want daar komt het in de praktijk op neer. Volgens de inclusieve rekenwijze bovendien. Dus de eerste dag werd hij opgeslokt, de tweede dag kwam hij er nog niet uit, maar de derde wel. En hetzelfde geldt voor de dood en opstanding van de Heer Jezus. De eerste dag was inderdaad gewoon Goede Vrijdag. Niet omdat dat nou eenmaal de traditie is, maar omdat, ik geloof dat de Bijbel dat ook zo leert, de vrijdag dus, de zaterdag was hij in het graf gedurende de Sabbat. Klopt, hier rust. Er rustte er toch een op de Sabbat. En, hè, toch? Niet dan? En op de, daarna, de dag na de Sabbat, stond hij op uit de dood. Dat is het hele verhaal. Er is niks mee mis. Dus gewoon 3 kalenderdagen is de gedachte. Volgens de inclusieve wijze van rekenen, heet dat. Nou goed. Buik betekent gewoon binnenste, walvis betekent gewoon grote vis, enzovoort. Alzo zal de zoon des mensen 3 dagen, 3 nachten wezen in het hart. Dat betekent niet noodzakelijk het midden, maar het betekent gewoon ergens erin. Het inwendige, het hoeft niet noodzakelijk het centrum te zijn. Behalve in de meetkunde, dan wel in de... Hoe heet dat? In de techniek, hè? Het hart is altijd precies het centrum, maar in de taal is dat niet zo... Het hart is dat wat onder de oppervlakte ligt, het inwendige, wat het maar wezen mag. En hij was dus in het hart der aarde, en dat betekent gewoon in het graf, en dus in het dodenrijk ook onder de aarde namelijk, onder het aardoppervlak. Hoewel als het een rotsgraf was, dan liep het aardoppervlak nogal steil omhoog. Maar dat blijft hetzelfde verhaal natuurlijk, onder het aardoppervlak. Dus de dood. De gedachte is dan dat deze opstanding ter derde dagen van Jona in de eerste plaats natuurlijk, want het ligt het meest voor de hand, een uitbeelding is van de opstanding van de zoon des mensen ten derde dagen. Maar dat is niet waar het hier over gaat. Wat hier gezegd wordt is dat de opstanding van Jona zowel als de opstanding van de zoon des mensen tekenen zijn... Die aan Israël gegeven werden, tekenen waarvan? Dat is makkelijk genoeg. Het teken van de dood en opstanding van dat Joodse volk. En daar is ook niks nieuws aan. Ik verwijs altijd gewoon even naar Hosea 6. Vind ik altijd het makkelijkste. Waar gesproken wordt over de struikeling, de val, de verbreking van Israël. En waar gezegd wordt dat Israël na 2 dagen zal levend gemaakt worden en op de derde dag... zal verrijzen. En dan heb je het heel duidelijk, na 2 dagen, en met vooral voor de goede orde, op de derde dag. Beide uitdrukkingen staan daar, dus er kan voor geen enkel misverstand aanleiding zijn. En de gedachte is dus dat deze 2 dagen of 3 dagen, dat doet er nou niet, ik zeg meestal 3 dagen, maar in dit geval zeg ik 2 dagen, want het is makkelijker in dit geval, dat deze 2 dagen tot op de derde dag een uitbeelding zijn van de 2 dagen van 1000 jaar, waar Petrus het denk ik over heeft in 2 Petrus 3, de 2000 jaren namelijk, tot de aanvang van de volgende reeks van 1000 jaren vanzelfsprekend, maar de 2000 jaren vanaf... De opstanding van Christus en eigenlijk dus vanaf de val van het Joodse volk officieel tot aan het einde van de 70ste week van Daniël, waarin ditzelfde Joodse volk althans officieel zal herrijzen en uit hun graven zal worden opgebracht en hoe dat allemaal heten mag, of vanuit de volkerenzee weer op het droge gebracht zal worden, waarbij dat volk zal terugverzameld worden of zoiets, hoe je dat maar zegt. Zodat de dood en opstanding van de Heer Jezus zelf een uitbeelding is van de situatie gedurende de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Want dat is de uitdrukking die een halve bladzij verder staat, hè? In hoofdstuk 13 inmiddels. Dat teken zou men krijgen. Dus ze vragen hem, willen we van u wel een teken zien? De Heer zegt, nou dat zul je krijgen. Uiteraard. En hij verwijst daarbij naar zijn eigen dood en opstanding. En er komt nog wat bij, er staat, de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, de mannen van Nineveh zullen dit Joodse geslacht veroordelen, want zij hebben zich bekeerd, Nineveh namelijk, de mannen van Nineveh, zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en ziet meer dan Jona is hier. Zodat herhaald wordt dat Jona in ieder geval een type is van Christus, dat is één ding. Een ander aspect van dit vers is dat kennelijk gelovigen en ongelovigen uit Oude Testamentische tijd gezamenlijk op dezelfde dag zullen opstaan. Staat er? In het oordeel. Een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, dus van gelovigen en ongelovigen